Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze uitzending van Elke dag telt. We gaan daar gewoon te starten met muziek, maar ik ga al verklappen waar we het vandaag over gaan hebben in deze uitzending. We gaan het hebben over Our Lady of Champion en Adèle Brice. En het heeft allemaal een link met ons land. Maar eerst muziek, beste luisteraars. We luisteren naar het lied Alles van Lars Scherven.
Ik kan alles wel krampachtig vast blijven houden en denken dat ik het zelf wel kan. Maar in mijn hart, Heer, weet ik, ik kan op u vertrouwen. Daar wordt het leven zoveel mooier van. Neem mijn gedachten, Heer, u bent alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Telkens weer de verleiding, toch maar weer vast te houden aan wat de wereld mij te geven heeft. Terwijl mijn ziel u aanroept, u alleen wil ik vertrouwen. U bent het die het eeuwig leven geeft. Neem mijn gedachten, Heer, u bent al. Alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben.
En zoals reeds gezegd, beste luisteraars, gaan we het vandaag hebben over Adèle Brice en Our Lady of Champion, onze lieve vrouw van Champion. Voordat iemand heilig verklaard kan worden, moeten de lokale bisschoppen het leven van die persoon onderzoeken en vaststellen of hij of zij heldhaftig heeft geleefd. En tijdens hun plenaire vergadering in juni gaven de Amerikaanse bisschoppen hun goedkeuring om de heiligverklaring van Adèle Brice voort te zetten. Adèle is de zieneres die naar verluid de maagd Maria zag in een bos in Wisconsin. En de kerk die gebouwd is op de plek van haar visioen is de enige plaats in de Verenigde Staten waar een verschijning plaatsvond. Bisschop David Ricken van het bisdom Green Bay sprak met Catholic News Agency en legde uit hoe zij een heilige is voor onze moderne tijd. Hij zei: "Ze is echt actueel voor nu, omdat we met dezelfde problemen te maken hebben. Mensen die het geloof niet kennen, mensen die van de kerk zijn afgevallen. Ze is eigenlijk een model voor ons van wat het betekent om een evangeliserende catecheet te zijn. Ze is ook echt heel relevant voor vandaag." En toen de maagd Maria aan Adèle verscheen, vertelde ze haar dat ze kinderen moest leren waar ze zich bevond. Maria zou het volgende gezegd hebben: "Verzamel de kinderen in dit woeste land en leer ze wat ze moeten weten voor verlossing." En Adèle herinnerde zich haar belofte en reisde door heel Oost-Wisconsin om kinderen te onderwijzen. Uiteindelijk verzamelde ze gelijkgestemde vrouwen om zich heen en leefde ze in een lekengemeenschap als leden van een derde orde. En dit zou het begin zijn van een mogelijke zaak voor heiligverklaring, want Adèle's leven zou nauwkeurig onderzocht moeten worden om te bepalen of ze een leven van heldhaftige deugd leidde. Want het feit dat ze misschien een privéopenbaring van de maagd Maria heeft ontvangen, wel, dat is niet automatisch een reden voor heiligverklaring. En als wordt aangetoond dat Adèle een leven van heldhaftige deugd heeft geleefd, wordt haar zaak naar het Vaticaan gestuurd dat haar dan eerbiedwaardig kan noemen. En misschien zegt het u niks, het verhaal van Adèle Bries en Onze Lieve Vrouw van Champion, maar vorig jaar, om precies te zijn op 9 oktober 2023, hadden we hier in onze uitzending van Elke Dag Telt een luisteraar van Radio Maria te gast, Henri. Hij was in de zomer op vakantie geweest naar Wisconsin en had Adèle Bries ook ontdekt. Hij had ze eigenlijk reeds ontdekt hier in ons land, want Adèle Bries komt eigenlijk uit de buurt van Waver, niet zo heel ver van de studio's van Radio Maria. En Henri vertelde ons het levensverhaal van Adèle, hoe dat allemaal verlopen is, die verschijningen van Onze Lieve Vrouw, en toch wel het bijzondere verhaal van dat heiligdom, de enigste plek waar een verschijning is geweest in de Verenigde Staten. En ik stel voor dat we terug luisteren naar dat gesprek. Maar eerst wat muziek en zo dadelijk deel 1 van het boeiend gesprek over Onze Lieve Vrouw van Champion en Adèle Bries.
For I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios. Sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señora, yo te necesito.
When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you, my one defense, my righteousness.
Protector, mi salvador, oh Dios, te necesito.
En beste luisteraars, zoals beloofd gaan we nu luisteren naar een eerste deel van het lang gesprek over Adèle Brice en Onze Lieve Vrouw van Champion. Van een hele tijd geleden, een gesprek met een luisteraar van Radio Maria die tot in Wisconsin is geweest om het verhaal van Adèle te ontdekken. We spraken met Henri. Ja, vertel ons eens. Ik ben heel benieuwd. Onze Lieve Vrouw van Champion, ik had er nog nooit van gehoord. Een link met ons land. Het klinkt boeiend.
Ja, om eerlijk te zijn, Marianne, ik had er ook nog nooit van gehoord. Hè. Het is inderdaad een wat oud verhaal, maar ook een hedendaags verhaal. Een verhaal van dichtbij en een verhaal van ver weg. Een verhaal met een heel mooie inhoud en een heel mooie boodschap. Een boodschap die toen heel belangrijk was. En als ik het zo mag zeggen, een boodschap die misschien vandaag de dag nog belangrijker is als toen.
Gaat het over een verschijning van Onze Lieve Vrouw? Of hoe zit het eigenlijk zo over... Ja, het noemt hier, ik heb de website voor mij, beste luisteraars, The National Shrine of Our Lady of Champion.
Marianne, ik zal misschien eerst beginnen met het begin. Het begin van het verhaal... speelt zich af in ons land. Er is een echtpaar, Lambert Brice, een timmerman uit Dionneval. Dionneval situeert zich bij Jaumont-Gistoux, dus vlak hierbij, Leuven. Die is getrouwd met Marie-Catherine Piron en die is uit Bonlay, ook daar in de buurt. In die tijd dat zij daar leefden, is ons land en zeker dit gedeelte van het land... wordt getroffen door een aantal plagen. De graanoogsten mislukken. Zeker tussen 1844 en 1845. In 1845 komt er een parasiet op de aardappelen. 90% van de oogst gaat verloren. In juli 1846 komt er een nieuwe ziekte. Op 2-3 weken is heel de aardappeloogst ook verloren. Er is hongersnood in ons land, tyfus, cholera. En zoals we ook nu zien, in landen waar er gevaar is, waar er hongersnood heerst, gaan mensen emigreren. Dus de laatste grote hongersnood hier was tussen 1845 en 1854. En dan hebben we nog de hongersnoden tijdens de Twee Wereldoorlogen, als we die willen meerekenen. De familie Lambert en zijn vrouw Marie-Catherine hebben 3 dochters. Espérance, Adèle en Isabelle. En zij besluiten met die 3 dochters en nemen ook een neefje mee, Vital, om te emigreren naar de Verenigde Staten van Amerika. U moet weten, er waren al heel wat Belgen geëmigreerd naar de Verenigde Staten... Dus zij gaan mee in een bijna lange rij. Om even een getal te zeggen, tussen 1871 en 1930 emigreerden zomaar 137.000 Belgen naar de Verenigde Staten, meestal via Antwerpen. Dus ook dit gezin, bestaande dus uit vader, moeder, 3 kinderen en een neefje, vertrekken op 9 juni 1855... via Antwerpen met de bekende Red Star Line naar New York. Ze komen in New York aan op 23 juli 1855. Dus ze hebben een hele tijd op zee gezeten. Een zee, want we moeten ons dat toch een beetje ook voorstellen, die zij nooit hadden gezien. Ze hadden nooit een immense hoeveelheid water gezien. Dat waren echt boerenmensen die niet van hun erf kwamen, elke zondag naar de kerk gingen en misschien ook in de week en misschien eens naar een kermis in het dorp daarnaast gingen. En voor de rest bleven die, zoals onze voorouders meestal, mooi thuis. Dus niet gelijk nu dat we reizen naar alle delen van de wereld. Eens aangekomen in New York gaan die mensen op weg naar Wisconsin. Naar het noordoosten van Wisconsin, naar de streek van Green Bay, waar ze aankomen in augustus 1855 in Red River. Ook dat moet je je niet voorstellen dat dat met een trein was of met een binnenlandse vlucht. Dat was met paard en kar. Dat waren hele groepen. En wat heel normaal is, meestal trokken mensen van dezelfde streek, van hetzelfde land, naar dezelfde streek in de Verenigde Staten. Dus je kunt daar nu nog heel wat gebieden, zeker op het platteland, ontdekken waar Belgische afstammelingen hebben gewoond, of Zweedse afstammelingen wonen, of mensen die afkomstig zijn uit Duitsland. Zo in de streek waar ik ben dan geweest, heb je een aantal steden, zoals Namur, Luxemburg, Brussels, Champion, dus ook namen die wij hier kennen, en die zij daar gewoon aan hun gebied, aan hun dorp hebben gegeven. Een ander belangrijke factor, voordat we naar het verhaal komen, is dat in die gebieden er nog natuurlijk heel wat afstammelingen van Belgen leven en dat nog een aantal oudere of zeer oude Amerikanen daar een soort Waals spreken. Ze hebben geprobeerd dat met mij te spreken. Ik heb daar eigenlijk niets van verstaan. maar dat was een vrouw die haar familie van generaties geleden afkomstig was uit Great Oiseau. En die begreep niet dat ik van Leuven dat niet verstond. Maar we zijn dan verder gegaan in het Engels. Dus die afstammelingen uit België, die hangen nog heel goed aan elkaar. Die hebben ook elk jaar een kermis. Ze noemen dat ook zo, kermis, op zijn Vlaams. Met oude Waalse gerechten, heel veel volk. Ze hebben daar ook een heel mooi historisch centrum opgericht, hè? Heritage Center, met heel veel informatie over hoe de Belgen naar hun streek gekomen zijn. Dus dat is een beetje de inleiding waarom die familie van Adèle Brice uiteindelijk ook in 1855 geëmigreerd is naar de Verenigde Staten en dan weliswaar naar Wisconsin.
Dus je zei het al, een koppel met drie kinderen. Je hebt al een paar keer de naam Adèle vernoemd, dus ik vermoed dat het over haar gaat.
Het zal inderdaad over Adèle Brice gaan. Een heel eenvoudig meisje dat, zoals ik al gezegd heb, afkomstig is uit Dieulaval, een 20-tal kilometer van Leuven verwijderd. Een meisje dat eigenlijk amper kon lezen en schrijven, maar bij haar eerste communie had ze met een aantal vriendinnen beloofd religieuze te worden. Ze wou religieuze worden in een onderwijscongregatie en toevallig in Dieulaval waren een aantal zusters van de congregatie die een huis had in Champion, Champion moet ik dan bijna zeggen, in het Frans, dat is in de buurt van Namen hier. Natuurlijk, de ouders beslissen om naar Amerika te verhuizen. Een aantal van haar vriendinnen treden inderdaad hierin. Zij gaat raad vragen bij de priester van de parochie, die haar aanraadt om mee te gaan met haar ouders. Hij zegt, uw eerste plicht is bij uw ouders te zijn, want dat is een zeer gevaarlijke onderneming, dus die hebben alle hulp nodig. En als God het wil, zult je wel religieuze worden in Amerika. Maar je moet je daar nu niet te veel van aantrekken. Dus zij is... het is een moeilijk woord, de gehoorzaamheid in deze tijd, maar zij is gehoorzaam geweest aan haar ouders en zij is dus mee vertrokken, de oceaan over, een groot deel van Amerika doorkruist om dan uiteindelijk toe te komen in Red River in Wisconsin.
My mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a
Welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder luisteren naar het gesprek van een tijd geleden, van oktober 2023, met Henri over Adèle Brice en Onze Lieve Vrouw van Champion.
Ja, Henri, ze wou zo graag zuster worden, maar ze is dan gehoorzaam geweest aan haar ouders. Is ze uiteindelijk zuster geworden daar in Amerika?
Ja, dat is iets voor straks. Belangrijk is inderdaad dat ze de eerste jaren van haar leven daar heel hard heeft gewerkt, gelijk alle immigranten. Er was eigenlijk op de plaats waar ze aankwamen niets voorzien. Dus het was al begonnen met bomen kappen, het land vruchtbaar maken, huizen bouwen, die ze dan bouwden met de bomen die zij kapten. Dus het was een zeer hard leven. Hè? Het was een zeer hard leven geweest in Dion-le-Val. Het leven was misschien nog harder. Ook de winters in Wisconsin kunnen zeer zwaar zijn. Die waren toen misschien in België ook zwaar, maar er waren allerlei dingen die zij niet hadden kunnen voorzien of ja, voorspellen. Hè. U moet weten, er was ook in die tijd er waren maatschappijen die zich richtten om mensen te laten emigreren en die stelden dat in hun pamfletten allemaal zeer rooskleurig voor, om mensen eigenlijk naar Amerika te lokken. Amerika was toen nog, zeker die gebieden, zeer onbewoond, buiten dat er wat men nu noemt Native Americans woonden. Maar er waren heel de streken waar nog heel wat mensen konden komen wonen. Dus het was niet alleen zo dat er mensen uit België kwamen. Er kwamen ook mensen uit Duitsland, uit Zweden, uit Noorwegen, uit Frankrijk. Dus die zijn zich allemaal dan in die periode gaan settelen in de Verenigde Staten. Zij heeft de eerste jaren trouw haar ouders geholpen in het huishouden, op het land. Tot er een bepaald ogenblik komt, een bepaalde dag, en dat is de dag van vandaag, 9 oktober, maar het is niet 9 oktober 2023, het is 9 oktober 1859. Dat is dus een datum die de luisteraars een klein beetje moeten onthouden. Ik zal u nu even vertellen, hè, we hebben gehoord dat Adèle haar gezin heel goed geholpen heeft. Hoe is Adèle dan in contact gekomen met onze lieve vrouw of onze lieve vrouw met Adèle? Het is begin oktober 1859 en die datum is niet goed gekend. Op weg naar een molen waar zij graan ging laten malen, Adèle een vrouw ziet. Een vrouw gekleed in het wit en schitterend. Zij herinnert zich dat het tussen een esdoorn en een scheerling is, twee bomen. Ze gaat naar huis, vertelt haar vader en moeder, ik heb dus een dame gezien in het wit en de ouders zeggen dat is een ziel van het vage vuur die komt vragen om te bidden. Zij doet dat en een paar dagen later is het zondag 9 oktober 1859 en zoals elke zondag gaat Adèle, maar deze keer vergezeld van haar zus en een vriendin, naar de kerk. Ze moet daarvoor 16 kilometer stappen. En onderweg ziet zij terug diezelfde dame in het wit. Alleen zij ziet die dame. Zoals de eerste keer zegt die dame niets. Ze is een beetje bang en ze loopt door, want ze wil naar de mis gaan en ze wil niet te laat komen. Na de mis vraagt ze aan de priester om te biechten. Tijdens de biecht vertelt ze wat ze gezien heeft en de priester zegt, dat is niet biechten. Hè? Je moet spreken met mij daarover buiten de biechtstoel. De priester zegt, ja, kijk, hij neemt dat vrij serieus en hij zegt, kijk, Adèle, als je die dame nog eens ziet, dan moet je vragen, in Gods naam, wie zijt gij? En Adèle zegt, oké, ik zal dat vragen. Dus met haar zus en haar vriendin vertrekt ze terug naar Robinsonville. Nog eens 16 kilometer, natuurlijk, hè, want ze moest terug naar huis. En ze ziet opnieuw die dame in het wit. Die dame is in het wit. Die heeft een kroon van 12 sterren op haar hoofd. Die heeft een gele sjerp rond haar midden. En die heeft blond haar. En, zoals de priester haar gezegd heeft, vraagt Adèle, heel beleefd waarschijnlijk, in Gods naam, wie zijt gij? En wat antwoordt de dame? Ik ben de koningin van de hemel. Ik bid voor de bekering van de zondaars en ik wil dat gij hetzelfde doet. Je hebt de heilige communie ontvangen deze morgen en dat is zeer goed. Maar je moet meer doen. Maak een algemene biecht en offer je communie op voor de bekering van de zondaars. Als de zondaars zich niet bekeren en boete doen, is mijn zoon verplicht ze te straffen. De twee anderen die bij haar zijn en eigenlijk onze lieve vrouw niet zien, vragen dan aan Adèle: wie is het? Want wij kunnen haar niet zien en niet horen zoals jij. En dan antwoordt Adèle aan haar metgezellinnen: knielt. De vrouw zegt dat zij de koningin is van de hemel. Dan heeft onze lieve vrouw zich naar hen vriendelijk gekeerd, naar de twee kinderen die niet konden zien en niet konden horen, en eigenlijk een woord gesproken dat door haar zoon zelf gesproken heeft: zalig zij die niet zien en toch geloven. Onze lieve vrouw vervolgde dan tot Adèle: wat doet gij hier in ijdelheid, terwijl uw metgezellen werken in de wijngaard van de Heer? Daar ga ik straks op terugkomen, op die zin. Waarop Adèle antwoordt al wenend: wat kan ik meer voor u doen, vrouw? Een andere belangrijke zin, het antwoord van onze lieve vrouw: verzamel de kinderen in dit wilde land en leer hen al wat zij moeten weten voor hun redding. Adèle antwoordt: hoe kan ik dat doen? Ik weet zelf zo weinig. Onze lieve vrouw antwoordt: leer hen de catechismus, hoe zij zich moeten tekenen met het teken van het kruis, hoe zij de sacramenten moeten benaderen. Dat is wat ik wil, wat gij moet doen. Ga en vrees niet, ik zal u helpen. De verschijning, onze lieve vrouw, is dan tussen haakjes verdwenen. En de kinderen, de twee die niets hebben gehoord en niets hebben gezien, samen met Adèle, ja, waren een beetje verbouwereerd. Wie zou niet verbouwereerd zijn? Ze is naar huis gegaan en de vader en de moeder hebben onmiddellijk geloof gehecht aan die verschijning. De vader heeft vrij vlug ook een kleine kapel gebouwd. De priesters, de paar priesters die zij kon ontmoeten, omdat er zeer weinig waren, hebben ook heel vlug de echtheid eigenlijk erkend, omdat zij Adèle Bries heel goed kende. Ze kende haar als een zeer oprechte vrouw. Ondertussen was Adèle ook 28 jaar, als een zeer harde werkster, als iemand die, ja, niet veel of niet geen kwaad over iemand vertelde, dus ook zeer stil was, zeer vroom was, ook naar Maria toe zeer vroom. Dus heel wat mensen zijn vrij vlug ook naar die plaats gekomen waar die vader, zoals ik zei, een kleine kapel had gebouwd. En die groep van Belgen die daar woonden, die hebben die boodschap wel goed gehoord en begrepen. Je moet je ook begrijpen dat door het feit dat dat een zeer moeilijk leven was in die nederzettingen, dat daar ook soms wel wat losse praktijken waren. Ik bedoel, daar werd nogal, dat gebeurt nu ook nog natuurlijk, nogal wat gedronken door de mannen. Men keek zo niet, ja, men was getrouwd, maar men keek zo niet naar de huwelijkstrouw. Vanaf het begin heeft men op bepaalde momenten ook rond wat ik het heiligdom noem, maar dat was gewoon een kleine kapel. Op bepaalde momenten verkocht men daar drank, waren daar kaartspelen en kansspelen, waar Adèle zich altijd tegen verzet heeft. Maar ja, dat was moeilijk. Dus dat was voor de toenmalige bisschoppen soms wel een doorn in het oog. Adèle, omdat haar de vraag was gesteld van de kinderen te onderwijzen, heeft dat zo opgevat. Zij is een derde ordelinge van Sint-Franciscus geworden. Dat betekent, zij was gekleed als een religieuze, maar ze was geen echte religieuze. Zij kon dus van de ene dag op de andere zeggen: ik stop met dit. Hè. En ze heeft een paar volgelingen, een paar zusters hebben haar gevolgd, maar die groep heeft niet zo heel lang bestaan. Toen Adèle overleden was, was er denk ik nog één zuster en daarna zijn andere zusters gekomen om de taken over te nemen.
Thank you.
En we gaan, beste luisteraars, luisteren naar een laatste deel over Adèle Brice en Onze Lieve Vrouw van Champion. We gaan het verder hebben over Adèle. We hebben daar juist gehoord voor de muziekpauze. Ze was gekleed als zuster, maar ze was een derde ordeling van Franciscus. Wat heeft ze als in die periode, toen ze gekozen heeft om zich in te zetten en te antwoorden op die oproep van Onze Lieve Vrouw, heeft ze dan nog iets bijzonders gedaan? Had ze een bepaalde missie verder?
Haar missie was catechese en ze heeft dat eerst helemaal alleen gedaan. Dus ze ging van boerderij tot boerderij. Ze vroeg of dat ze daar mocht werken en als betaling vroeg ze of ze de kinderen de catechismus mocht leren. Ze heeft dat lang gedaan, totdat een van de priesters zei dat dat veel te zwaar werd voor haar, zeker in de hete zomers en de koude winters in Wisconsin. En dan heeft men een kleine school gebouwd aan de kapel die haar vader had gebouwd, waar ze dan met een paar van haar medezusters, derde ordelingen, eigenlijk een school heeft gebouwd voor kinderen in moeilijkheden. Ik bedoel, heel wat kinderen werden ook verwaarloosd. Het is echt een heel ander leven dan wij ons dat kunnen voorstellen. Het was eigenlijk, Onze Lieve Vrouw zegt, in this wild country. Ik denk dat ze met Adèle Brice Waals heeft gesproken, want Adèle Brice sprak ook geen Engels. Dus in dit wilde gebied, daar in die school heeft zij dus die kinderen opgevangen. Daar zijn ook moeilijkheden geweest, want op een bepaald moment heeft een van de bisschoppen de school gesloten. Op een bepaald moment is ook Adèle, mocht zij in de kapel niet meer. Ze heeft heel veel geleden ook. Ging ze naar een nabijgelegen kerk, weer zoveel kilometer verder natuurlijk, in Bayside. Ik ben in die kerk geweest. Dat is niet meer de kerk die er stond. Dat is een andere kerk. Maar ik was al verbaasd hoe ver het met de auto was. Dus zij deed dat aan te voet. Maar het is altijd goed gekomen. Het is altijd goed gekomen. Er is ook een invasie, tussen haakjes invasie, van oud-katholieken geweest, hè, die zij uiteindelijk de kop heeft kunnen indrukken. Dat is geen mooi woord, maar zij heeft die mensen op hun plaats kunnen zetten. Dus oud-katholieken herkenden niet de paus en begonnen ook met gehuwde priesters en de mis in de volkstaal. Bepaalde dingen hebben wij nu ook. Hè. Die bisschoppen die werden ook onderling gewijd. Dus, maar ja, een deel van die Belgische katholieken die zeer weinig religieuze vorming hadden gekregen, heeft die kunnen meetrekken. Dat is daarna, is hij helemaal alleen achtergebleven. Er is op een bepaald moment waren er ook spiritisten aanwezig die mirakels deden, zogezegd mirakels. Ze heeft zich daar ook heel sterk tegen verweerd. Maar ik wil de luisteraars toch even de aandacht optrekken op het grote mirakel dat er gebeurd is. In 1871, en toevallig op 8 oktober 1871, heb je de Groot Peshtigo Fire. Dus de Groot Peshtigo Fire is eigenlijk de grootste brand die er tot nu toe ooit in Amerika is geweest. Is ook een link met de Chicago Fire. Chicago is toen ook plat gebrand. Hè? In de Peshtigo Fire, dat in de buurt van Champion is, daar zijn tussen de 1200 en 2400 doden gevallen. En er is 1,2 miljoen hectare grond in de vlammen opgegaan. Men heeft, de overlevenden hebben het beschreven als de hel. Mm-hmm. Dus het vuur was zo intens en zo heet dat bijna de mensen verasten waar ze stonden. Dus wat is er gebeurd? Een deel van de mensen zijn gevlucht, omdat men in het begin dacht men dat dat niet zo erg ging zijn. Maar een keer dat men die vlammenzee, zo spreekt men het ook in de annalen, het was een vlammenzee die razendsnel, omwille van tornado's, vuurtornado's, nabij kwam. Een deel van de mensen zijn in de rivier gegaan, hebben zich daar dan de ganse nacht schuilgehouden. Maar Adèle had de mensen gevraagd om binnen het domein van de kapel te komen. En haar vader had daar een omheining rondgezet. Dus een groot deel van de mensen is naar de kapel gegaan, met de omheiningen rond. En ze heeft aan de mensen gezegd, we gaan het beeld van Maria naar buiten brengen. En we gaan, zolang dat het brandt, het rozenhoedje bidden. Dus er zullen heel wat rozenhoedjes gebeden zijn geweest die nacht. Ook het vee was daar binnen. En op een bepaald moment tijdens de vroege morgen, de morgen van 9 oktober, is het beginnen regenen. Nu, er zijn heel wat discussies, heb ik gehoord. Hè. Sommigen zeggen, ja, dat is heel normaal, naar zo'n hevige brand, die zo extreem is, dat er dan naar regen valt. Hè. Die willen dat dan wetenschappelijk verklaren. Voor Adèle was dat het antwoord van Maria. Omwille van het feit dat de mensen zo vurig hebben gebeden, dat ze op 9 oktober, een paar jaar na de verschijning van 1859, het gebed had verhoord. Men heeft kunnen vaststellen dat de omheining aan de binnenkant bruin was, hè, de kleur van de omheining, en aan de buitenkant zwart. En al wat aan de buitenkant was, was zwart. Dus de waterput van het heiligdom is gespaard gebleven, daar was water in. Alle waterputten in de omgeving die veel dieper waren, waren droog. Het moet dus een hevige vure zee geweest zijn. En het tweede mirakel is het tabernakel van de kerk van Peshtigo. De priester is nog het heilig sacrament gaan halen. Dat tabernakel is dan in de rivier terechtgekomen en dat tabernakel stond 's morgens, was wit geschilderd, heel mooi wit, op een klein eilandje in de rivier. Dus dat tabernakel is nog altijd te zien in Peshtigo. In de zomer is dat spijtig genoeg, vind ik, in een museum, in de winter is dat in de kerk. Dus dat zijn de twee grote mirakels. Als je naar het heiligdom gaat in Champion, dat ligt op de boeren buiten, dat is zeer, zeer sober. Er zijn geen restaurants, geen hotels, niks is daar rond. Ik denk dat het nu de vierde kapel is, een stenen kapel die ondertussen staat, een kleine kapel, met de school die nu gebruikt wordt voor andere doeleinden. Een klein winkeltje, maar een klein winkeltje. En men heeft een gebouw bijgezet om mensen de kans te geven om met grote groepen daar de Eucharistie te kunnen vieren. Dus dat hebben wij op 15 augustus was ik daar. Samen met duizenden mensen hebben we daar de Eucharistie gevierd. En daarna was er een sacramentsprocessie. Heel indrukwekkend, want er waren heel veel mensen, heel veel jonge mensen ook, die dan van heinde en ver komen. Wat ik zeg, het is eigenlijk in een heel verlaten gebied, hè. Heel ontroerend was ook toen, want ik ben daar met een kameraad van mij geweest, John Steffen, en dat wij toevallig ook de graaf hebben ontdekt van de ouders van Adèle Bries. Dus Adèle Bries is op het heiligdom begraven. Mm-hmm. En de ouders wat verder op een kerkhof, een Sint-Josefskerkhof. Dus een kerkhof verbonden aan de Sint-Josefskerk. Dat was wel heel ontroerend dat we daar, ja... We zagen dan ook op dat kerkhof heel wat... Bijna allemaal Franstalige namen, ik wou al zeggen Waalse namen, Franstalige namen, Vlaamse namen, vaak nog, hè, Nea. Zij die voor 1900 daar begraven zijn. Dus de link met Dion Leval via de ouders na Adèle Bries was zeer ontroerend. De verschijning, want ja, dat is dan toch voor de kerk belangrijk, de verschijning is dan... erkend 151 jaar na de verschijning. In 2009 is er een officieel onderzoek gestart door de bisschop van Green Bay, Monsignor David Ricken, die we hebben ontmoet. In 2010 worden de verschijningen als geloofwaardig erkend. Mm-hmm. In 2016 zal de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten het Champion uitroepen tot een nationaal heiligdom. De titel was het heiligdom van Our Lady of Good Help. Opdat op de oorspronkelijke kapel stond Notre-Dame de Bon Secours. Mm-hmm. Maar dan heeft men de titel veranderd. Men heeft gezegd, ja, men spreekt ook van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, van Fatima, van Banneu, van Borin. We gaan dus het heiligdom vernoemen naar het dorp. Dus Our Lady of Champion. Het is ook Adèle Bries, want het dorp noemde als zij toekwam Robinsonville. Het is ook Adèle Bries die gevraagd heeft en verkregen heeft dat de naam nog tijdens haar leven zou veranderd worden naar Champion.
Oké.
Dus als herinnering aan het feit dat zij daar wou intreden. Dus vandaag wordt voor de eerste keer in het heiligdom een solemnity, zeggen ze in het Engels, een hoogfeest gevierd, dus van Onze Lieve Vrouw van Champion. Voorlopig mag dat alleen gevierd worden in het heiligdom. Dus niet in het bisdom, niet in de wereldkerk. Men is bezig om dat misschien binnen een paar jaar wel mogelijk te maken. En een ander belangrijk gegeven is, dat heeft de bisschop ons verteld, toen wij bij hem op bezoek waren, dat het proces is gestart voor de heiligverklaring, maar dat gaat dan via een lange weg. Hè. Men wordt eerst dienares Gods, men wordt dan zalig, men wordt heilig. Maar bisschop Rikken is er vast van overtuigd dat Adèle Bries ooit heilig zal verklaard worden. Dat betekent dat België er een heilige bij heeft. Hè.
Ja,
naast
ja.
onze grote pater Damiaan en onze andere heiligen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dat we dus een heilige Adèle Bries te verwachten hebben binnen x aantal jaar. En dat wij kunnen zeggen, heilige Adèle Bries van Dion le Val, bidt voor ons. Hè. Dus de bisschop heeft ook een mooi gebed geschreven. Men mag op voorspraak van haar bidden, heeft hij gezegd. Men mag dus ja, haar vragen om in bepaalde omstandigheden te helpen. Ook in de kapel van Champion zit je heel veel krukken. In de crypte kunt je bidden, de twee bomen zijn weg, hè. Dus al dat bos is in de omgeving weg. Men gaat wel terug bomen aanleggen. Maar men weet nog 100% zeker waar Onze Lieve Vrouw heeft gestaan. En daar staat een knielbank met een Mariabeeld. En dus daar komen heel veel mensen met hun vragen, met hun gunsten. Ook veel met hun dankbaarheid. Bidden tot Onze Lieve Vrouw van Champion. Op voorspraak dan van Adèle Bries
ja.
uit ons land.
Dat is toch zot, hè?
Dat is een, het is, ja, het is, ik moet zeggen, ik ween niet veel. Hè. De Vlaming die niet veel weent. Ik heb toch geweend als ik alleen bij haar graf was.
Mm-hmm.
Want het belangrijkste van de boodschap is de catechese.
Mm-hmm.
Onze Lieve Vrouw heeft heel veel nadruk gelegd op de catechese, op het kruisteken en op het naderen van de sacramenten. Er is iemand die mij gezegd heeft, ze heeft niet gesproken over de kennis van de sacramenten, maar hoe genaderd tot de sacramenten, de voorbereiding, hoe genaderd tot de biecht, hoe genaderd tot de eucharistie, hoe genaderd als je gevormd wordt, daar is een vorming voor nodig, maar ook innerlijk. Want je kunt gevormd worden en het in je hoofd allemaal wel begrijpen en zeggen ja, maar het is ook innerlijk hoe dat je dus nadert tot.
Mm-hmm.
En ik denk dat het haar laatste zin heel belangrijk is. Vrees niet, ik help u. En dat is misschien ook voor de luisteraars, ook voor de kerk in Vlaanderen, ook voor de catechisten in Vlaanderen. Vrees niet, ik help u. Dat wij misschien toch af en toe, als we catechese geven, in stilte of luid op met de catechisten, een wees gegroet bidden. En misschien dat we dan even ook Onze Lieve Vrouw van Champion mogen benoemen. Hè. Mocht jij van mij ook Onze Lieve Vrouw van Banneu zeggen, hoor, dat is mij geen probleem. Omdat zij daar specifiek over deze boodschap heeft gesproken. Het was toen belangrijk. Hè. De kinderen, zij spreekt van een wild land, waren toen ongeletterd. Zelfs Adèle Bries kon dit lezen en schrijven. Daarom haar vraag, hoe ga ik dat moeten doen?
Mm-hmm.
Wij hebben nu toch ook in ons land, ondanks alle media die we hebben, ja, dat de catechese, we horen dat vaak zeggen, hè, ja, onze kinderen en de catechese, dat is, ja, dat lukt niet goed, of we weten niet goed hoe we het moeten doen, of we zien dat na de eerste communie in het vormsel de kinderen niet meer komen. Dus ik denk dat er buiten de creativiteit, hè, programma's die je opstelt, ook wel gebed nodig is bij de catechisten, om inderdaad de boodschap van Jezus naar kinderen toe goed kunnen overbrengen, zodat het beklijft, zodat het diep in hen blijft en zij mooie christenen kunnen worden, mooie jonge christenen. In deze moeilijke tijd, ook op de school is dat moeilijk, in de jeugdbeweging is dat moeilijk. Nu dat we toch ons Adèle Bries hebben, om ook haar even daarbij te betrekken en zeggen, Adèle Bries, wat ik daar gedaan heb voor haar graf, ik heb het dan in het Frans tegen haar gezegd. Ik heb gezegd, misschien begrijpt je me dan beter als ik het in het Frans zeg. Maar bid voor de catechisten in Vlaanderen. Bid, bid, bid. Voor vele catechisten. En dat de boodschap blijft beklijven bij de ouders en bij de kinderen.
estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek het kaartje. Breekt los in gejubel, want de Heer bemoedigt zijn volk. Het komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 52, vers 9. Breekt los in gejubel, want de Heer bemoedigt zijn volk. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.